In Psalm 138 waren wij de vorige keer met als belangrijkste gegeven wellicht in het midden van de psalm dat de Heer de nederige aanziet, hoewel hij zelf hoog is. Hij ziet de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. En houdt hij daarmee op afstand. Niettemin de psalm spreekt feitelijk over de Heer Jezus zelf. Want dat is, enerzijds dat is het thema officieel, voor zover het kan, van deze reeks lezingen natuurlijk. Christus in de psalmen. Maar het is ook essentieel inderdaad voor de psalmen dat ze in de eerste plaats gelegd werden in de mond van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, als die psalmen dan ergens over gaan, welke dan ook, dan gaan ze over de Heer Jezus meer dan welk ander schriftgedeelte dan ook. En ik bedoel niet zozeer in veelvoud, dat waarschijnlijk ook. Maar ze spreken als het ware, het zijn woorden als het ware vanuit het hart van de Heer Jezus. En als je aan de psalmen gewend bent, dan wordt het lezen van de evangeliën, en zeker de eerste drie, Matthäus, Marcus, Lucas, dit wordt dan toch een betrekkelijk afstandelijk verhaal. Jezus deed dit, Jezus deed dat, Jezus zei zus en zei zo, we begrijpen nauwelijks wat hij deed en wat hij zei, maar goed, dat nemen we de tijd voor en dan komen we er ongeveer wel achter. Maar het is van afstand als het ware beschreven, van iemand die erbij stond en ernaar keek en dan een objectief verslag probeert te geven van de gebeurtenissen. Dat wil zeggen van buitenaf. Maar natuurlijk zijn er schriftplaatsen die daar uitzondering op vormen, denk ik dan maar. Natuurlijk. Maar de psalmen in het algemeen beschrijven de Heer Jezus niet van buitenaf, maar van binnenuit. Dat wil zeggen, het zijn feitelijk zijn eigen woorden. Officieel niet, maar in de praktijk uiteraard wel. En we hebben natuurlijk al meerdere malen vastgesteld dat het Nieuwe Testament ook letterlijk gezegd wordt dat het woorden zijn van de Heer Jezus. Nou ja, van David, maar die wist waar het over ging. En daarmee worden toch die woorden alsnog gelegd in de mond, of moet ik zeggen, in het hart van de Heer Jezus. Wel nu, daarover ging Psalm 138, ik heb dat geloof ik onderweg ook een keer gezegd, van spreekt over de beleving van de Heer zelf en beschrijft zijn volkomen toewijding aan degene die hem gezonden heeft, namelijk de God der goden, of hoe dat maar heet, mag in de eerste versen. Maar op Psalm 139 is dat nog veel meer. Helaas, zo staat er dan de titel boven van de goddelijke alwetendheid. En ja, daar gaat het ook over, dat komt aan de orde, dat is ook zo. Maar het is net erlangs, hè. Het is net erlangs. Het gaat namelijk om de relatie tussen God de Vader en God de Zoon, zeg ik dan maar. Dat is niet goed geformuleerd, ik weet het, maar er schiet me zo gauw niks anders te binnen. Het is de relatie tussen God de Vader, jawel, en Jezus. En dan moet ik eigenlijk, om exact te zijn, de titel Heere ook nog weglaten ook. Althans aanvankelijk, want het gaat over Jezus, in zijn leven op aarde. En die getuigt dan in deze psalm van zijn verbondenheid met God en getuigt dan over de eenheid, de levenseenheid die er is. En hij getuigt van waar hij ook gaat en wie hij ook is en wat hij ook doet en wat hij ook zou willen doen. God is altijd met hem, in hem, kent hem en in zijn leven is ook niks voor God verborgen enzovoort. Als je dat wil noemen de goddelijke alwetendheid, ja, maar daar ging het niet specifiek over. Ik doe nog zo'n voorbeeld, zeg ik dan tegen mezelf en dan zeg ik nou, ik moest ooit eens, nee, zeg ik verkeerd. Laat ik het anders zeggen dan. Kijk, u kent misschien het zogeheten leerstuk van de alomtegenwoordigheid. Dat woord ken je verder nergens, want niks is ooit ever alomtegenwoordig. Dus je kent het alleen in theologisch verband, dus een theologische term. En dan gaat het over de alomtegenwoordigheid van God. En dan staat er in het handboek, het zal wel weer van de Brandweer Bijbelscholen geweest zijn. Het zijn waardevolle dingen, moet ik eerlijk zeggen. Om een heleboel redenen. En dit is er een van, daar staat er, God is alomtegenwoordig. En waar blijkt dat dan uit? Welke schriftplaats erbij, hè, natuurlijk. En dan krijg je zo'n tekst als uit de psalmen. Op bergen en in dalen, hoe heet die psalm? Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Maar dat staat er niet. Weliswaar in de berijming wel. Maar dat staat er niet. Er staat iets als, ik weet het uit mijn hoofd niet, maar er staat iets als, al ging ik ook op de berg, daar is God. Al ging ik ook in het dal, dat is God. Waar ik ook ga, of sta, zal het wel zijn. Want dat is een Nederlandse cliché, hè, waar ik ook ga of sta. Engelse cliché is to walk and talk. Walking and talking with the Lord, en wat het mooi was. Maar goed. Maar het is waar ik ook ben, daar is de Heer. En dat zegt niet dat hij alom tegenwoordig is, maar zegt iets anders. Zegt hij is altijd bij mij. En oké. En dat is deze psalm eigenlijk ook. Of God alwetend is, ja, ik strek dat niet in twijfel, maar dit is dat valt in de categorie, dat is wel zo. Maar staat het hier ook? Dat is dan de vraag. Hè? Of leg je er nou iets in waar het niet over gaat? En ik ben van mening dat zo'n titel, ja, het zal ongetwijfeld goed bedoeld zijn, maar het kerst rakelings langs waar de psalm echt over gaat. Het is een getuigenis. Het begint met ik of mij en het eindigt met mij en alle tussenliggende versen gaan daarover. En die mij, dat is David, want dat staat in vers 1, een psalm van David, voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand wat dat betekent. De term komt hier weer terug, net als in de volgende psalm. Dat wil zeggen, met het oog op de eeuwigheid, het hoogste, het meeste, de opper, de meester, en dat was het, weet u nog. Goed. Een psalm van David in verband met eeuwige dingen. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Het zal u niet verbazen dat de psalm ook zo eindigt. Want dat is een kwestie van structuur. En een beetje fatsoenlijk lied of gedicht vind ik persoonlijk dan. Daar zit structuur in. En structuur heeft altijd van doen met herhalingen en tegenstellingen. Van de ene kant komen en dan van de andere kant. En iets met symmetrie en dat soort dingen. Asymmetrie kan trouwens ook, als het systematisch gebeurt. Via herhalingen, maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Daar begint de psalm mee. En hij eindigt met vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En dan weet u precies waar de psalm over gaat. De laatste versen kennen wij in een berijmde versie uit onze zangbundel. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer, enzovoort. Dat is gewoon de berijming van vers 23 en 24. Hier. Leg het er maar naast, dan zult u dat zien. Dus exact gelijk. Een psalm van David. Heere, gij doorgrond en kent mij. Dat wil zeggen, helemaal en in de uiterste hoeken van mijn leven en mijn hart, Gij kent mij. Maar gij kent mij, dat wil niet maar zeggen, gij weet ervan. Dat is ook enigszins het misleidende van zo'n titel, alwetendheid. Ja, maar kennen is veel sterker, ik zal het niet overdrijven. Kennen is sterker dan weten. Weten, dan heb je er kennis van genomen, heet dat, naar het schijnt. Dan kun je het eventueel vertellen, weer terug en zo, dan weet je ervan. Maar kennen is deel hebben aan. Kennen is gemeenschap hebben met. Dat zou je in je woordenboek ook moeten kunnen terugvinden, ook in het Nederlands, maar...
Engelsen zeggen dat ook, I'm not a believer, I'm a knower.
Een knower, ja, ik weet. Ja. Kennen, ja, het is deel hebben aan, daar gaat het over. Gij doorgrond en kent mij. En dan heet het weliswaar, gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Maar er blijft, het idee blijft dat hij daarin betrokken is. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Dat zijn natuurlijk poëtische termen, want het is het zitten en het opstaan. En al wat er tussendoor gebeurt natuurlijk, gaat over het zogenaamde doen en laten. Dat is ook zo'n clichématige uitdrukking. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, mijn vallen en opstaan heet het misschien ook wel, met een ander cliché. Want ja, poëzie, liederen, gedichten, die zitten vaak vol met clichés, met vaste uitdrukkingen. En dat is niet uit armoede, zo van, er is niks anders te bedenken, maar het is omdat die uitdrukkingen juist zo sterk zijn en er soms ook heel lang is overdagen dat voor ze ontstonden en daarom blijven ze. Dat heb je met liederen ook. Er zijn oude liederen die nog gezongen worden en dat is gewoon omdat ze nog zo goed zijn. Niet omdat ze oud zijn, maar omdat ze goed zijn. Qua inhoud. Dat is wat het is en daarom beklijft het. Nou. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Dus niet alleen het doen en laten, maar ook het denken. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Dat wil zeggen, u weet ervan, u weet hoe ik ben, wat ik doe, enzovoort. Daar is voor u niks vreemds aan. Dit is natuurlijk toch in zichzelf heel bijzonder, omdat een van de problemen van de mens is dat hij probeert wellicht zichzelf te kennen en dat lukt niet. Nou ja, een beetje met hulp van anderen. Maar dat lukt niet. Ik heb het u wel eens vaker gezegd, geloof ik. Een mens is niet geschikt, niet gemaakt, niet uitgerust om bij zichzelf naar binnen te kijken. Daarom proberen anderen dat te doen. En dat lukt ook slecht. En dan krijg je vanzelf een tak van wetenschap die zich daarmee bezighoudt enzovoort. En daar komt allemaal niks van terecht. Bovendien, het idee erachter steekt is dan ook nog dat iemand, een mens, dat een statisch ding is. Dat wil zeggen, een mens is nu eenmaal zo en daar verandert niks aan. En dat moet je alleen nog leren kennen. En dat is ook niet zo, want het is allemaal bewegelijk en veranderlijk. En, nou ja, binnen grenzen. Maar er blijft een heel moeilijke aangelegenheid. En dat weten wij zeker, omdat er heel wat mensen zijn die in deze zoektocht komen verdwalen. Spottend zeg ik dan gewoon, dan komen ze zelfs, ze beginnen in Oldebroek of beginnen ze in het Loo. Maar goed, bij Oldebroek dan. En ze eindigen ergens op de Himalaya op zoek naar zichzelf en hebben ze nog niets gevonden. En dan, ja, dat is toch een beetje vervelend. Ik zal daar niet verder op ingaan, dit moet maar volstaan. Die dingen die werken namelijk helemaal niet. Of ze zinnig zijn, ja, daar ben ik niet van overtuigd, of ze zinnig zijn. Hoogste menselijke wijsheid zegt, ken u zelf. Maar Bijbelse wijsheid zegt hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding dus. En dat is al essentieel van het kennen van hem. De kracht van zijn opstanding. We hebben het er zo over, want het komt in de psalm naar voren. Men kan beter zich richten op de Heer dan dat men zich richt op zichzelf. Dat is het eigenlijk. Ik denk dat dat trouwens ook de achtergrond is van het idee van men moet worden als de kinderen. Want de kinderen, de jongen althans, de kleintjes, zijn niet op zichzelf gericht, maar op hun omgeving. Zijn niet zelfbewust, zijn op de omgeving gericht enzovoorts. Het wordt vanzelf wel anders, maar goed. Maar hier wordt gesproken over, ik ken mijzelf, nou ja, de Heer kent mij. Er is voor hem niks verborgen. De Heer kent mij beter wellicht dan ik mijzelf ken. Daar is geen uitzondering op. Maar het is natuurlijk de beschrijving ook van een volkomen overgave van de mens. Maar ik bedoel te zeggen, de psalmist, en dan zeg ik weer, ja, maar ik bedoel te zeggen natuurlijk de Heer Jezus. Ja, dat is iets wat ik op voorhand zeg, daar gaat het over. Maar het blijkt uit de psalm dat het nergens anders over gaat. Dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Dat het daarna een ideaal is en een voorbeeld voor ons of voor elke gelovige. Ja, dat geloof ik ook wel, dat is ook zo. Maar zoals het beschreven wordt, is het de beschrijving van de Heer Jezus zelf. Daar kom ik vanzelf op, maar dan moet ik eerst die psalm verder door. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen en gij zijt al mijn wegen gewend. Misschien moet ik nog, eerst vers 4 dan ook. Als er geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Dat wil zeggen, ook als de psalmist, zeg ik dan nu maar gemakshalve, nog geen woord gezegd heeft, dan is de gedachte die eventueel verwoord zou worden bij God, bij Jehovah, reeds bekend. Het sluit overigens redelijk aan bij de positie van David hoogst persoonlijk, historisch. Laat ik daar niet aan voorbij gaan. Ja, mijn dank voor, 2 Samuel, 23 is het, linksbovenaan. De woorden van David, die geacht worden officieel zijn laatste woorden. Er volgt trouwens nog een paar hoofdstukken daar, maar toe maar. Maar het worden geacht de laatste woorden van David te zijn, officieel plechtig. Waarbij hij zegt dat de woorden Gods op zijn tong geweest zijn. Dat hij dus gebruikt is geworden door God, als een profeet dus. Maar niet alleen via zijn mond, maar ook in zijn leven als zodanig. Dat zeg ik nu met name omdat dat minder bekend is. Hoewel men wil in David nog wel een keer bij gelegenheid een soort type van Christus zien. Maar dan komt het ook niet veel verder dan David is dan de koning van dat grote rijk enzovoorts. En heeft de Israëlieten verzameld enzovoorts. En daarmee is een type van Christus die dan ook van hem afstand. En oké, dat is een beetje zwak allemaal. Maar het is niet alleen dat David zoveel op psalmen geschreven heeft. En dus profetieën. Het is ook dat hij in zijn leven het een en ander gedaan heeft. Om niet te zeggen veel. Dat eveneens profetisch is voor het werk van de Heer Jezus. En dat geldt niet alleen voor de dingen waarvan wij denken, nou dat heeft David mooi en heeft hij goed gedaan. Maar ook voor dingen waarvan we zeggen, nou, bij ons in de gemeente mag dat niet voorkomen, want als je dat doet, dan schop je weer eruit. En dan stik altijd in dat woord en ik kan er nooit uitkomen. Excommuniceren we je of zoiets, hè? Om een beetje de buurvrouw te begluren als ze vergeten is de gordijnen dicht te doen. En dat vanaf het dak, dan, ja, dat is nog, nou ja, dat is nog tot daar en toe. Maar om dan meteen maar de buurman in de dood te storten, dat is, hè? Dan zeggen we, nou, die man, die, ja, die kon ook falen, zeggen we dan. Dus het was ook maar een mens, een man naar Gods hart, maar hè? Want David vergeven we het dan uiteindelijk, op zijn of andere wijze. Maar toen maar weer. Maar als ik je nou eens zeg dat die geschiedenis de uitbeelding is van hoe de Heer naar ons heeft omgezien. Of naar Israël. En dacht, die moet ik hebben. En wat het me kost, kostte me. Maar dan moet ik op een of andere wijze geregeld zien te krijgen. Met alle consequenties van dien. Wel, dat is zo namelijk, hè. Het is toch niet zo moeilijk. Ik heb er gisteren over gesproken, dus dan weet u waarom het bovenop ligt. Ja. Ik was aan de beurt, dus ja. Het is toch niet zo moeilijk om te herkennen waar het over gaat. Dan heb je een vrouw, dan weet je al waar het over gaat. Ja. Israël dus. Ze heet de dochter van de zeven of zoiets. Weinig aan uit te leggen, denk ik. Dat is tamelijk ideaal. Ze is nog mooi ook. Maar ze is op het dak, heb ik begrepen. Weet ik niet zeker, maar anders was David op het dak. Het wordt niet helemaal precies beschreven. En ze was bezig zich te wassen. En als er niks gebeurd zou zijn, dan zou ze er altijd mee bezig geweest blijven. Want als je onder de wet leeft, dan ben je altijd bezig met de was. Hè? Daar gaat het toch om. Leven onder de wet, dat is toch Israël. Dat, onder het oude verbond, de wet enzovoort. En het dak is, heel de Bijbel door, is, dak is plaveisel. Dak zijn tegels. Dak is bedekking, daar kun je onder schuilen, kun je onder leven, maar ook dak is een systeem, een religieus systeem, alle steentjes, tegeltjes, liefst allemaal van dezelfde afmeting, maar zo niet, dan toch netjes allemaal in elkaar gepast tot een heel kunstig geheel. Dat is ongeveer de wegenverkeerswetgeving, vandaag mooi in elkaar gestoken. En dat staat weer model voor de alle Nederlandse wetten en regels en wat het maar is. Eén groot systeem, dat is wet, dat is dak, dat zijn tegels. Maar u weet, als je genezen wil worden, dan moeten wel de tegels van het dak moeten weggeruimd worden. Toch? En wat de Heer zelf betreft, onder de wet was voor hem geen plaats. En dus werd hij ter dood veroordeeld op in lito strotos. Dat, het plaveisel betekent dat. Liter strotos, ons woord straat, strotos. Dat wil zeggen, litos, dat is steen, dat is tegeltjes, een plaveisel, dat is wat het is. Het is de wet, dus dan weet je waar het over gaat. En dan was ze nog getrouwd met ene Uriel, nee Uria, mij maakt het niks uit, ik vergis me er ook altijd in. Uria, maar of het nou El is of ja, dat maakt geen verschil. Dat is het licht van God of het licht des Heren, dat is toch ook de wet. Maar de bedoeling is dat de vrouw, het is weliswaar aan de man verbonden zo lange tijd als de man leeft. Maar ja, die moet wel, jammer voor die man, maar als de man gestorven is, dan is de vrouw vrij om zich te verbinden met een ander. En wat de Heer betreft, hij stierf. Die van de wet. En dat maakt een einde aan. Staat in de Bijbel, dus Romeinen 7, waar het expliciet zo staat. Dus ik kan het rustig nazeggen. Maar het maakte daarmee een einde aan de wet. Omdat Israël zich zou verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Nou, het is het einde van het oude verbond, begin van het nieuwe verbond. Het is de geschiedenis van David en Bathseba. David heeft daar een prijs voor moeten betalen. Dat dan weer wel. Ging niet vanzelf. Nou ja, en daaruit worden dan Nou blijven twee zonen over. Salomo en Nathan, die we allebei terugvinden in verband met de erfrecht op de troon van David en de continuering van het koningshuis van David tot in eeuwigheid. Toch? Meer leg ik nou niet uit, want ik probeerde alleen maar te zeggen dat wat je ook leest over David, het is problematisch. En dan zegt hij, ja, maar hij heeft ook het volk geteld en dat mocht ook niet. Nee, dat heeft hij ook moeten betalen. En het volk tellen is het volk tot je eigendom maken. Het gaat om eigendomsrecht, dat is altijd zo in de Bijbel met tellen. En voordat hij zijn volk tot zich kon nemen en zich eigen kon maken, daarvoor heeft hij wel een prijs moeten betalen. Daar gaat het nou eenmaal over. Het was meteen de kwestie van de dorsvloer van Arnon Arona en de locatie voor de tempel, waar tot de lengte van jaren de tempel gestaan heeft en daarmee dus ook een brandofferaltaar enzovoorts. En bovendien was het de plek van het offer van Isaac. Abraham, Isaac. Weet je nog? Hangt allemaal daarmee samen. Het is allemaal profetisch. Ook de dingen waarvan wij dan zeggen, of waarvan zelfs in de Bijbel staat dat het een fout was. Dat is het ook. David heeft daar op zich geen eer mee ingelegd. Maar ja, dat is nou eenmaal zijn functie geweest. En wat de Heer Jezus zelf betreft, trouwens, je kan net zo goed zeggen wat God zelf betreft, die heeft dingen gedaan waar hij geen eer mee ingelegd heeft. En dat is tot in onze dagen zo. Omdat hij uiteindelijk ultiem de schuld krijgt van alles wat er in de wereld misgaat. Tot vandaag. En daarom zegt men, die God hoef ik niet. Het is onrechtvaardig om het zo te doen, zeg ik altijd. Want het idee is dat dan eerst nog naar hem geluisterd zou moeten worden om te horen wat hij er zelf over te zeggen heeft. En dan blijken de dingen ineens heel anders te liggen. Heb je dat nog? Nou ja. Waar het maar om gaat, is dat het is wel een psalm van David, maar dan nog. Het gaat over de Heer Jezus Christus, van wie hij een uitbeelding is. En in heel zijn leven was hij profeet. Dat staat er ook. Vanaf dat hij gezalfd werd tot koning, staat er dat de geest niet meer van hem geweken is, vanaf dat moment. Dit in tegenstelling tot de situatie van Saul, die daar aan vooraf ging. Maar het betekent dat hij zijn leven lang en alles wat hij deed, een type geweest is van Christus. Dat wil zeggen, zo'n profetische bediening beperkte zich niet door de woorden op zijn tong, dan wel zijn lippen, maar ging verder in alles wat wij van hem weten. Er zijn dingen die we niet van hem weten, die gewoon niet in de Bijbel staan. Dat begrijpt u toch ook, dat er niet alles in staat. Dat doet er dus ook niet toe. Maar voor wat wij van hem weten, is het volledig met een profetische betekenis, ongeacht of we die kennen of niet. Daar gaat het maar om. En daarna ben ik weer bij de psalm. Ik ga hem zo weer lezen. Heere, gij doorgrondt en kent mij, gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten, gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. En als er geen woord, als ik niks gezegd heb, als er geen woord op mijn tong is, zie Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren en gij zet uw hand op mij. Compleet omringd door de Heere God. Je kunt ook zeggen door de geest van God. Geleid, wat doen dan ook. Dit is de positie van de Heere Jezus. Ik moest even aarzelen bij het woord Heere. Ik heb moeite om de naam Jezus uit te spreken zonder de titel ervoor namelijk. Maar er zijn omstandigheden waarin ik dat zou moeten doen. En in de evangeliën heet hij ook niet Heere Jezus, hè? Dat is Heere Jezus, of dat is Jezus. Heere komt pas in handelingen, na zijn opstanding. Check het maar, zeg maar. Maar in zijn omwandeling op aarde is hij die mens die voor een speciaal doel ook verwekt is geworden, die niettemin toch mens is. En op die grond, op grond van zijn afstamming, zelfs niet zomaar een mens, maar bovendien, hij staat in de lijn van erfopvolging van Adam. Dat wil zeggen met troonsrechten en met het recht tot lossing. Dus, en als bloedwreker en hoe het maar heet, maar de Goel, weet je wel. Ja. En van dat recht zou hij ook inderdaad gebruik maken. En daarvoor was hij ook daadwerkelijk gekomen. Hij kwam met maar één bediening. U weet wel, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En na de mens, ja, zou je wel uit die uren verlost willen worden. Lijkt mij duidelijk. Maar hij zegt, dat bid ik toch maar niet. Wat zal ik bidden? Verlos mij deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dus nee, dat dan weer niet. Het is een loopbaan te lopen, precies zoals Hebreeën 12 dat zegt. Een bekende Hebreeën 12 mag ik hopen. Dat hij een loopbaan gelopen heeft die hem voorgesteld was. En hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God, of hoe het dan maar staat. Dat was het resultaat ervan. Het was om de vreugde die hem voorgesteld was. Waarin hij geloofd heeft uiteraard. Waar hij zijn vertrouwen opgesteld heeft. En wat hij beschouwde als de moeite waard. Waarmee de moeite niet onderschat moet worden. Uiteraard. Maar men zou ook de vreugde die hem voorgesteld was niet onderschatten. Dat zijn relatieve dingen. Nou goed. Maar dat was zijn levensweg. Dat is ook de verklaring voor dat andere vreemde verschijnsel. Wat, dat hoor je nergens hoor. Maar dat andere vreemde verschijnsel, dat wat de Heer dan ook zei of deed, het is nauwelijks te begrijpen. Want als, je dan zo, als er dan zoiets bestaat als het christendom, dat dan gebaseerd zou zijn op of zou voortgekomen zijn uit de bediening van Jezus van Nazareth. Wat leerde Jezus van Nazareth dan? En het antwoord is, het enige echte antwoord is, dat weten wij niet. Waarom zeg ik dat ooit toch nergens? Ja, dat weten we. Wat leerde hij dan? Ik kan maar één ding bedenken. En dat is dat men de schriften zou bestuderen. Dat men zou luisteren, nou ja, lezen. Dat men zou luisteren naar het woord van God. Wat hij leerde was inderdaad, er staat geschreven. Zo begint de beschrijving van zijn bediening ook. In Matthäus en Lucas 4. Met de verzoeking in de woestijn. Het is maar één ding, er staat geschreven. En er waren maar losse bijbelteksten, maar u begrijpt, ja, in die context. Maar u begrijpt hopelijk dat dat de essentie is van al wat er verder volgt. Er staat geschreven. En als ze dan vragen, wat moet ik doen om zalig te worden of het koninkrijk te erven of in te gaan of wat het maar was. Dan zegt hij, hoe leest gij? Wat staat er dan? Wat zegt de schrift? O, beroep je op Mozes? Nou, als je Mozes zou geloven, zou je in mij geloven. Maar waar het dan over gaat, staat er niet bij. Onderzoek de, Matthäus, of Johannes 5 is het geloof ik, onderzoek de schriften. Want deze zijn er die van mij getuigen, enzovoorts. Hij zegt, lees de Bijbel. En daar bleef het dan ook bij. Een andere optie, andere bediening had hij niet. Jawel, maar niet om te leren.
Hij moest zijn in de dingen
zijn vaders, dat is wat hij zei. En dat betekent dat hij wees op de woorden zijn vaders, dat hij sprak de woorden zijn vaders. En dat hij deed de tekenen die hem te doen gegeven waren. Johannes, dezelfde Johannes 5 dat het zegt, hè? Meen ik zo uit het hoofd. Maar vooruit. En dat was het dan. En verder moest hij die loopbaan lopen. Dat wil zeggen, hij was onderweg naar zijn dood, naar zijn kruisiging. Om de wet te vervullen. te beëindigen. En dat was het dan. En ik zeg dan, ja, wat hij leerde, dat weten we eigenlijk verder niet. Maar mag ik alsjeblieft, van de discipelen staat het ook dat ze het niet wisten. Ze begrepen het niet.
Achteraf begrepen ze
het. Ja, soms staat er dan, en maar nadat hij was opgestaan, staat ergens. Nadat hij was opgestaan, begrepen ze dat hij dit... werden zij indachtig dat hij dit van hen gezegd had, of zoiets. En in de nacht dat hij verraden werd, geloof ik, in de opperzaal, was het ook bij gelegen dat ze zeiden, hè, hè, dat staat er dan niet. Want dat schrijf ik niet op. Maar dat verzin ik erbij. Hè. Dat schijnt te mogen, heb ik nog nagevraagd. Of je Bijbelse verhalen mag aanvullen met... schijnt te mogen, voor het kleuteronderwijs was dat. Van Lam, moet jij kennen.
Van
Lam. De voornaam weet ik niet meer. Maar goed. Nou begrijpen we eindelijk wat u zegt. Nou spreekt u eindelijk niet in... Eindelijk staat er ook niet tussen. Maar nou spreekt u niet in gelijkenissen. Nou begrijpen we wat u zegt. Komisch wordt het anders. Iemand zegt gelijkenissen zijn om iets duidelijk te maken. De discipelen zeiden... We begrijpen het, want nou spreekt u niet in gelijkenissen. Dat is prettig. Maar ja, dat was de nacht dat hij verraden werd. Verder is het niet gekomen. En daarna heeft hij hem alsnog onderwezen. Daar wordt ook ons verder niks van verteld. 40 dagen lang.
En de Emmausgangers?
Vanaf zijn opstand. De Emmausgangers, hij opende de schriften. En hij liet hen zien wat van hem was over in de schriften. Maar verder niet. Er staat niet wat en hoe. Echt niet. Het wordt ons pas uitgelegd in Handelingen. Door Petrus in essentie en Paulus natuurlijk. Iets uitgebreider. Maar verder, het was ook niks nieuws. Het was verder geen nieuws. Het was gewoon oud. Het was uit het Oude Testament. Ja, dat zeg ik ook voor de ultradispensationalisten. Het was geen nieuws. Ja, nieuw was dat iets openlijk gezegd en uitgelegd werd. Maar wat openlijk gezegd en uitgelegd werd, was niet nieuw. Dat stond namelijk in het Oude Testament. Ik heb me de woede van ultradispensationalisten ooit op de hals gehaald. Ik zal het nooit vergeten. Toen ik ergens genodigd werd en ik voelde de bui hangen. Omdat mij verteld werd, je mag hier, je kunt hier zeggen wat je wil. Je kunt hier openlijk, je kunt hier vrij uitspreken. En meestal weet ik uit welke hoek de wind waait namelijk. Maar goed, dat zal ik u niet uitleggen. Maar dat heb ik toen ook gedaan. Toen heb ik gesproken over de Efezebrief en over het verschijnsel dat wat er ook staat in de Efezebrief aan gemeentelijke waarheid, en dat wordt erkend, dit wordt erkend door ultradispensationalisten, Efeze, dat is inderdaad, dat is gemeentelijke waarheid. Efeze, Filippenzen en Colossenzen, ze heten de drie brievenbroeders van oudsher, om u nog een paar clichés voor te houden. En Efeze, dat kan dus. Maar toen heb ik uitgelegd dat wat er ook staat in Efeze, dat het allemaal uit het Oude Testament komt. Het is niet zo moeilijk hoor. Maar ik heb het was bedoeld voor een dag, maar ik heb de dag niet volgemaakt. Het is bij de pauze gebleven, bij de lunch. En dat was het dan. Ik vond het wel goed. Nee, ik heb het niet uitdagend gedaan, maar ik denk, ja, dit is toch een eerlijk argument. Staat in het Oude Testament. En vandaar dat je inderdaad nog een categorie hebt. Je zegt dat zelfs die drie brieven die voor ons, voor de gemeente zijn, omdat gemeentelijke waarheid pas komt, daarna. Maar dat staat dan niet meer in de Bijbel, maar dat heeft de Geest hen dan zomaar geopenbaard. En ze hebben hun conclusies getrokken uit wat er dan wel in de Bijbel staat. Maar de conclusie is dat wat in de Bijbel staat niet voor ons is. Hebben we die nog? Daar moet je voor doorgeleerd hebben, vinden zij ook. En ze vinden dus dat wij niet ver genoeg doorgeleerd hebben. En dan zeggen ze tegen je, doe maar goed je best, jij bent zover nog niet. Maar je bent flink op de weg. Dan aaien ze je over je bolletje, neerbuigend. En vandaar dat ik zo... Nou ja, laat me zien. Maar goed. Erg zijn die dingen. Maar er was niks nieuws en er is ook niet een specifieke leer van de Heer Jezus Christus. En als je zegt, ja, maar het gaat toch over dingen die begonnen zijn, verkondigd zijn door de Heer zelf enzovoort. Ja, dan is dat terugverwijzen naar het Oude Testament. Wat staat daar allemaal? En wat betekent dat dan, want je krijgt wel een clue. Wat betekent dat dan, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Maar hij legt het niet uit. Hij vraagt het alleen. En hij krijgt er geen antwoord op. En hij geeft het ook niet. Hij stuurt ze gewoon ermee. Bonzin, zoek het maar uit. Denk er maar over na. Bestudeer het maar. Nou ja. Ik vind het wel een goede optie eigenlijk. Toch wel. Deels. Het is een methode. Maar goed. En er zijn trouwens anderen die dezelfde conclusie trekken, namelijk, er is niks te vinden eigenlijk, iets bijzonders in de leer van Jezus, om zo te zeggen. En dan zeggen we, nee, maar het christendom komt ook eigenlijk bij de christelijke leer, christelijke theologie, christelijke leer, komt ook eigenlijk bij Paulus vandaan. Dat is in hoge mate ook zo, historisch. Maar ja, Paulus beroept zich, waar dan ook, altijd op het Oude Testament, hoor. Het is gelijk geschreven, is gelijk geschreven, is enzovoorts. Maar inderdaad, kom bij Paulus vandaan. Alleen, je moet Paulus niet in de schoenen schuiven dat hij een religie gesticht heeft. Want hij was nou juist de man die zei dat de religie nergens toe leidt en heeft het in zijn leven gedemonstreerd. Dat is één ding. En het andere is dan te zeggen, ja, het komt van Paulus. Ja, we hebben 13 Bijbelboeken in het Nieuwe Testament die expliciet van Paulus zijn. Zijn naam staat erbij. Dus hij heeft het meeste geschreven, om zo te zeggen. Dus ja, het zal wel naar Paulus vandaan komen. Petrus wordt een beetje moeilijk, want het zijn maar 2 brieven. En Johannes is nog moeilijker, het zijn wel 3 brieven, maar het zijn van hele korte briefjes. Schiet ook niet op. Hè? Dus wat je overhoudt is Paulus. 7 gemeentelijke brieven en dan nog bij elkaar, als je het mij vraagt, zijn het 14 trouwens, met Hebreeën mee. Maar ook dat maar even terzijde. Ja, maar ik bedoel maar, het is toch redelijk algemeen bekend dat er niet zoiets bestaat als de leer van Jezus. Voor zover hij wat leerde, was onderzoek de schriften. Dat is wat je moet doen, want die brengen leven. En zijn discipelen zeiden ook, Petrus zei ook, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dus het is toch teruggrijpend op het Oude Testament en de dingen die daar van tevoren werden geprofiteerd, aangekondigd, beloofd, beschreven, wat het maar was. Daar wordt naar verwezen en dat wordt eventueel uitgelegd. En beter is te zeggen, het wordt eventueel geopenbaard in het Nieuwe Testament. Dat is een vaste regel, dat geldt overal. Het is makkelijk te demonstreren dat dit niet een vooroordeel is, dit is een naoordeel. Dat blijkt namelijk dat het zo werkt. Zie? En wat deze psalm betreft, het is ook niet een vooroordeel te zeggen dat het gaat over de Heer Jezus Christus. Zo van, wij lezen de psalm het liefst zo. En dat systeem hebben wij ontwikkeld. Het blijkt uit de psalm zelf. En daarom, ik ga weer gewoon terug naar de psalm. Daar komen we zo wel op. Daar staat in vers 5 waren wij. Gij bezet mij van achter en van voren en van boven. Gij zet uw hand op mij. En boven mij en beschermt mij en wat het nou was. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Dat wil zeggen, hoe zou ik daaraan kunnen ontkomen? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Voor uw werking, voor uw bemoeienis? Ik ontkom daar niet aan. En daar vind je niet de beschrijving van zomaar een mens. Maar daar vind je de beschrijving van op zijn minst een profeet. En dat mag geen probleem zijn, dat was David. En dat heb ik u net geprobeerd te vertellen, dat onder alle omstandigheden, wat hij ook deed, daar was die geest van God die macht over hem had, die hem beïnvloedde, inspireerde of wat dan ook maar. En de details daarvan worden ons niet verteld, maar ons wordt niet verteld hoe het werkt. Ik weet ook niet hoe het werkt en ik heb je geloof ik ook wel eens gezegd dat er genoeg zijn die zich daarin verdiept hebben, hoe het werkt. Die inspiratie van de profeet, meestal heet het dan de inspiratie van de Bijbel. En dan zeg ik altijd, u weet wat ik dan zeg, daar staan ook wel een paar boeken over de inspiratie van de Bijbel. Dat is zo, en die kun je lezen, bestuderen, maar daar word je geen klap wijzer van, want wij weten het gewoon niet hoe het werkt. We weten alleen dat het zo is. Maar via die boeken wil men bewijzen dat het zo is en wijzen wat het systeem is. Ik weet nog goed, ik schreef een brochure 40 jaar geleden. 30 jaar geleden? 40 jaar geleden. Oh, sorry, bijna 40 jaar geleden. Over de bruidegom en de bruid heette dat. En ja. En dan heb ik nog een paar A4'tjes kwam ik vorige week tegen. Die geschreven door zuster Matsken. Ik wist niet dat ik het had. Ja, ik zal het wel vergeten zijn. Dus niet broeder Matsken, maar... Ja, en dat ging dan over... Die Abklenanenveld, die zat er helemaal naast met zijn bruid, want er was een vooroordeel en ik legde het er overal maar in. Dit, nou ja, goed. En onderweg kom je dan tegen dat een uitleg was die in strijd was met de regels van de hermeneutiek. Nou ja, eigenlijk, dan schuif ik als het ware onder de tafel van mijn stoel af van de regels van de hermeneutiek. Weet je wat hermeneutiek is? Nou dan, dat weet nog niemand wat dat is, hermeneutiek. En dat er regels van waren, dat weet toch ook niemand? Dus dat, ik vind het geweldig hoor, hermeneutiek. Ik vind het een geweldig vak. Het is volstrekt, nou ja, ik vind het zoiets als sterrenkunde. Je kunt er je leven aan wijden en je kunt er les in geven. Verder heb je er geen bal aan. Nou, voor sterren heb je alleen een tabelletje nodig. Ik had het mee moeten nemen, zo'n kaartje. Dan kun je op de juiste datum schuiven, 360 op de juiste datum. En dan naar de goede kant halen, naar het noorden of alleen dan maar. En dan kun je zien welke ster dat is. Nou goed, en dat is het dan. En dat is geen diepgaande studie. Maar hermeneutiek, dat komt notabene van de naam van Hermes. En Hermes is een van die Griekse goden, weet je wel, uit de oudheid, die geacht wordt... De grote tovenaar te zijn, dat wil zeggen, die kent alle toverformules. En de geheimen van de woorden enzovoort. En hermeneutiek is de leer van hoe je die woorden moet, die in de Bijbel leest, dus in dit geval, moet uitleggen en welk systeem daarvoor is. En dan wordt met die term wordt de indruk gewekt, het is te belachelijk om te vertellen. Maar met die term hermeneutiek wordt de indruk gewekt alsof je in een computer het werk kunt laten doen. Zo van, regel 1 is dit, regel 2 dat. Eerst dit en dan dat, de volgende vraag en zo kom je tot bepaalde conclusies. Dat is gewoon niet zo. Zo werkt taal niet, dat weten we heel zeker. Want tot vandaag is er nog geen computer die een eenvoudig zinnetje kan vertalen van de ene taal naar de andere. Dat is volstrekt onmogelijk. Die regels die bestaan helemaal niet. Bovendien heeft men de dingen dan omgedraaid. Want hoe komen we aan de regels voor de hermeneutiek? Door de Bijbel te bestuderen. En daaruit kun je misschien regels bedenken. Maar het is niet andersom. Je hebt niet eerst hermeneutiek en die pas je de regels toe enzovoorts. Maar als u me nou ook nog gaat vragen wat het verschil is tussen hermeneutiek en exegese, dan zeg ik gewoon, ja, er is vast nou iemand die dit hoort, dat wil zeggen, weet ik wanneer, en die zegt, ja, dat kan ik wel uitleggen, en dan lig ik weer onder de tafel van het lachen, want dit is volkomen kunstmatig. Het heeft niks met Bijbelstudie van doen. Je kunt er uren mee bezig blijven, uren, maanden, dagen, jaren vliegen dan al zijn schaduw heen. En dan is het helemaal zo, weer kerstfeest, maar je leert er niks van.
Hoe die inspiratie werkt.
Ja.
En wat de betekenis is van die woorden. Heb je wel eens geprobeerd een gedicht van Da Costa uit te leggen trouwens?
Het leven ervan.
Nou, dat is nog makkelijk hoor, moet ik je zeggen. Dat valt dan nog wel mee. Maar moderne gedichten. Probeer het maar. Nee, klassieke gedichten maar ook, leg het maar uit. Dat is niet te doen, dat is er ook eigenlijk niet eens echt de bedoeling van. Er is geen systeem voor. Dat valt niet te doen. Dat is met muziek trouwens ook zo. Daar valt weinig aan uit te leggen. Dat is wel een techniek die ten grondslag ligt. Dat is met taal ook en met woorden. Je kunt grammatica leren redenkundig ontleden. Maar u weet ook, een taalkundig ontleden. Maar u weet ook dat het achterstevoren is. Je hebt eerst de zin en die ga je dan in stukken breken. Maar er is niemand die het andersom doet. En zegt, oké, dan moet ik wat gaan zeggen. Dan moet ik eerst het onderwerp bedenken. Dan een gezegd, dan een lijn voorwerp, meewerp, voorwerp. En dan een tussen... En tussenvoegsel en een bijvoeglijke bepaling en al dat. Dat werkt toch zo niet? Het werkt toch andersom? Je gaat het terug herleiden enzovoort. En daarna ga je erop wijzen dat er toch allerlei gebreken in zitten. In zo'n zinsconstructie en opbouw en wat het maar was. En dat dat niet zo erg is. En dan verklaren we tot een bepaalde stijlfiguur enzovoort. En dan komen we er toch wel uit. Of niet. Maar goed. En hoe dat is met die profeet, ik weet het niet. Hoe de Heer Jezus dat had in zijn omwandeling op aarde. Ik hoor niet tot de lui die zeggen, ja, maar hij was God. En als ik het toch zeg, zeg ik, ja, hij was God. Ja, hoe je dat op moet schrijven, weet ik niet, maar daarom doe ik het ook niet. Dus ja, hij was die mens. Op aarde, ons in alle dingen gelijk geworden en wat er nog meer over staat. En hij was een profeet, dat zegt de Bijbel ook, dat hij een profeet was in zijn aardse bediening. En hoe dat werkt, ja, dat weet ik niet, maar dat is wat hier beschreven wordt. Zie? En ik mag aannemen dat dit in hoge mate ook van toepassing was op David, maar nog op een andere profeten uiteraard ook. Maar specifiek op David, want ik beschouw David nog altijd als een van de grootste profeten. Als ik een volgorde moet noemen, noem ik Mozes. En dan David. Echt. Vanwege zijn productie, ik bedoel zijn geschriften. En dan en vanwege de hoge mate waarin hij in zijn dagelijks leven een type was van Christus. Daar gaat het om. Nou, bij Elia en Elisa vind je die dingen ook terug. Dat ze in de dingen die zij doen, voorafschaduwing zijn, en voor zover aan ons vermeld, een voorafschaduwing zijn van de Heer Jezus Christus en zijn werk, in hoge mate natuurlijk, op symbolische wijze. Maar goed. Inclusief dood en opstanding. Daarom had je er ook twee nodig. Elia en Elisa. Maar goed, andere keer. Waar zou ik heen gaan om te vlieden voor uw aangezicht dan wel voor uw geest? Dat gaat niet lukken. Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar, of bedde ik mij in de hel? En bedde is naar beneden gaan liggen. In de hel, Sheol. Zie, gij zijt daar, uiteraard, dat wil zeggen, dat wij voorzichtig moesten zijn met Psalm 22, maar die hebben we besproken. De psalm die ongeveer begint met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gewoonlijk niet verder geciteerd dan dat. En in der tijd, weet ik zeker, heb ik u gezegd dat je het wel verder moet lezen. Zelfs bij voorkeur de hele psalm uit. Want waarom heb gij mij verlaten, wordt meteen beperkt in de toevoeging, namelijk verre zijnde van mijn verlossing. Verlaten hoezo? Wel, omdat ik nu niet verlost word. Dat zou duren namelijk tot de derde dag. En het andere was dat, waarom, dat was in de praktijk, hoe ver. Dat wil zeggen, hoe lang. Maar dat heb ik u toen uitgelegd, dus daar ga ik nou niet verder op in. Want het idee dat God hem totaal losgelaten en verlaten zou hebben, dat kun je wel willen lezen uit Psalm 22, maar daarmee doe je een hele reeks andere schriftplaatsen zwaar onrecht. Zoals Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Toch? En er is er nog een ander ding, dat, ja, dat moet ik eigenlijk niet noemen, maar ik ga het nu toch doen. Algemeen wordt zijn kruisdood beschouwd, ik heb het niet over in de Bijbel, maar in het algemeen in christendom, wordt zijn kruisdood, zijn lijden en dood beschouwd als één offer. Aan wie dan? En die zou hem verlaten hebben op hetzelfde moment. Zo van, nou offert hij zich aan God, zeg maar, dus, hè. En God draait zich om en zegt, ik wil er niet mee te maken hebben. Dan is het wel erg misgelopen, jongens en meisjes. Dan komt er van onze zaligheid echt niks terecht, hoor, als dat zo is. Ja, dat kan helemaal niet. Dus God heeft hem niet verlaten, God heeft hem nooit verlaten. Hij heeft gewoon zijn loopbaan gelopen in overeenstemming met de raad Gods. Ik citeer nu Handelingen 2, om maar weer eens wat te noemen. Want dat staat daar, dat het zo gegaan is, in overeenstemming met de raad Gods, enzovoorts. En heb ik Filippenzen 2 nog niet eens aangehaald. Maar ja, dat doe ik zo vaak. Die van, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood is kruis. En degene aan wie hij gehoorzaam was, zou zich afgewend hebben. Oké, nog één dan. Die ik ook, die noem ik elke 14 dagen hier, naar mijn gevoel, dat is Hebreeën 5. Die had ik nog niet gehad vanavond, toch? Hebreeën hoofdstuk 5. Hij heeft gebeden, geofferd met sterke roeping en tranen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Enzovoorts. En God zou zich van hem afgewend hebben. Zo ligt dat niet. Het is zo dat zijn verlossing pas zou komen ten derde dagen. En die wordt dan ook beschreven vervolgens, niet de derde dag, maar wel zijn verlossing, in diezelfde Psalm 22. Zie? Uit des leven muil en uit de hoornen van de eenhoorn en het geweld des honds. En wat je nog wel meer aan beeldspraak hebt, want een lied blijft het. Maar dat is Psalm 22. Kijk, wat hier beschreven staat, is niet weer wat anders. Het is gewoon hetzelfde. God is altijd met hem, ziet op hem toe, enzovoort. En hij dient God. En wat hij zegt zijn woorden Gods. En wat hij doet zijn de daden Gods. En dat is het enige wat hij doet. Een werk volbrengen. En als ik zeg, dat is het enige wat hij doet, dan klinkt dat als een beperking. En dat is ook zo, was ook de bedoeling ervan. Want wat hij zou doen in het algemeen, zou hij doen in de toekomst. Dat wil zeggen, in zijn verheerlijking. Dat is de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is ook in de praktijk, ik bedoel de facto, om de juridische term te gebruiken, ook de facto de Satan, de God deze eeuw, de overste van de macht en lucht, de God deze wereld, uit de hemel te gooien en dan nog van de aarde ook nog te verwijderen naar hieronder, wat het maar was, enzovoorts, en zijn koninkrijk te vestigen hier in deze wereld en Israël te verzamelen en hen het beloofde land geven en wat het maar was allemaal. Dat die grote dingen die de Messias zou doen. En dit is een zinnige opmerking mijnerzijds, omdat nogal eens in bepaalde kringen gezegd wordt, Jezus was de Messias niet, want als hij de Messias was, dan zou hij dit hebben moeten doen en dat hebben moeten. Dat heeft hij allemaal niet gedaan, dus was hij niet de Messias. Dat argument, dat Joodse kringen zijn daar sterk in natuurlijk, Maar ook anderen die van Jezus niks moeten hebben, gebruiken dit soort argumenten. Zo van, die Messias moet nog komen. En dan komt natuurlijk de Maitreya, de Boeddha, weet u wel. En of wie er maar komt, dat doet er nou ook niet zoveel toe. Maar dan wilden ze van hem af. Maar ik moet u zeggen, nee, zijn eigenlijke werk moet nog beginnen. Dit was, met de termen van Jesaja 40, het wegbereiden, de wegbereiden voor de Heer. Dat wil zeggen voor de komst van de Messias. Maak recht, rechte paden enzovoort. Maak recht de weg des Heeren, maak zijn paden recht enzovoorts. Dat, u weet dat, maar we hebben het een andere keer wel eens over gehad en wel vaker denk ik. Dat is een profetie waarvan wij alle weten dat die wordt toegepast op Johannes de Doper. Maar je zou er ook van moeten weten dat die weliswaar wordt toegepast op Johannes de Doper. Maar dat de eigenlijke toepassing of vulling is op de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, die in zijn eerste komst de weg bereidt voor de komst des Heren. Want Johannes de Doper, dit zijn fundamentele dingen hoor mensen. Johannes de Doper is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En als ik vervelend doe, dan begin ik te vragen van, oké, hij moest de weg bereiden voor de Heer Jezus. Oké, nou, wat heeft hij dan gedaan waardoor de weg van de Heer Jezus bereid werd dan? Dat is mooi geantwoord, ja. Ja, hij heeft gezegd, je moet niet bij mij wezen, maar bij hem. Ja. Hoezo wegbereiden? Hoezo rechte paden gemaakt worden, enzovoorts. Het is symboliek. Het hele optreden van Johannes de Doper, feitelijk. Hij stond in de schoenen met veters, schoenriemen. Hij stond in de schoenen van de Heer Jezus. Hij was een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat valt in de beroemde categorie dat als iemand gezegd zou hebben, Jezus kan niet de Messias zijn, want eerst moet er nog een wegbereider komen, dan was daar de wegbereider. En dat is het dan. Hij is nog veel sterker trouwens. Hij is nog moeilijker. Er zou zelfs iemand kunnen zeggen dat Elia eerst moet komen. Maar die staat in de Bijbel. Moest Elia niet eerst komen? Toen zei hij, nou ja, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. Dat betekent dus dat de profetie over Elia wel degelijk op hem van toepassing is. Heb je dat nog? En dan moet ik alleen nog een zuster Matske vragen of dat wel in overeenstemming is met de regels van de hermeneutiek. Nee, ik wist niet dat zij er verstand van had. Dus, sorry. Ja. Sorry. Ik spreek er nog wel, mag ik hopen. Ooit eens. Maar, sorry. Ja. Ik kan er zo moeilijk tegen. Hoezo? Bestudeer je Bijbel in plaats van dat geneuzel over regeltjes en hoe je het moet doen. Er is niemand ooit wijzer van geworden van hoe je het moet doen. Nee, mijn vader gaf ook brochures uit en dingen van de methode voor Bijbelstudie, voor Bijbelkring en handleiding enzovoorts. Maar ik stond ernaast, ik weet niet of ik zo was of zo, maar ik stond ernaast toen iemand hem vroeg, ome Jacob, of broer Klinghalen, wat er maar gezegd werd, hoe moeten wij dat doen? Hoe doet u dat Bijbelstudie? Hoe moet ik dat doen? Werd hem gevraagd. En toen, mijn vader, die is toch altijd even, trekt hij een vriendelijk gezicht, dat komt niet goed. En dan zei hij, nou, weet je wat, doe het me net zoals ik. Einde van het verhaal. Ja. Met andere woorden, want ik heb er lang over nagedacht, doe het nog. Hij wist ook niet hoe hij het deed. Je studeert. Daar is geen methode voor. Je verzamelt gegevens. Dat is studie in welk vak ook. Je verzamelt gegevens. En je legt ze naast elkaar. En je probeert bij gelegenheid, als je voldoende hebt, om eens wat te sorteren. of het in rubrieken valt, zodat je het een beetje op kleur, advies van mevrouw, of dat je het een beetje op kleur bij elkaar kunt leggen of zo, of wat voor dan ook. Iemand schreef een boekje, dat heet De Bijbel is geen legpuzzel, en dat was gericht tegen het werk van Helinsky. Dat is ook alweer heel lang geleden. Nee, dat boekje heb ik wel, De Bijbel is geen legpuzzel. En, maar bij nader inzien vond ik het een geweldige vergelijking, want de Bijbel is een legpuzzel. Precies. Bestaat uit losse stukken. Dat weten zelfs de higher criticism, weet dat. U weet wel, de lui van de bronnensplitsing en van de hogere bijbelkritiek. Die zeggen toch, de Bijbel bestaat uit losse stukken, die samengevoegd zijn. Inderdaad, dat is zo. Het is niet systematisch op rij gezet. En dus zijn het losse stukken. En de vraag is hoe het samenhangt. Dat klopt precies, ja. En wat je ermee moet doen, de enige echte methode is bewaren in je hart. Staat in de Bijbel. Bewaren, proberen te onthouden. Vind ik moeilijk genoeg overigens, maar proberen te onthouden, bewaren. En op een gegeven moment krijg je vanzelf, dat gebeurt daar ergens. Wie zijn geest dat is, weet ik niet. Of het de jouwe is of de Heilige Geest, dat weet ik ook niet. Maar op een gegeven moment, het is in elk vak is dit zo. Het werkt altijd precies hetzelfde. Vandaar dat ik niet weet hoe het werkt. Dan vindt er die kortsluiting plaats en je, nou heb ik het. Enzovoorts. En op een gegeven moment ben je met die legpuzzel bezig en denk je, ik zoek dat stukje, dat moet daarin. Maar die heb ik toch ergens gezien, zoiets. Die heb ik toch al een keer ergens gezien. Maar waar ligt die nou? Waar heb ik die gelaten? Kent u dat? Ik heb die geen eeuwen meer gedaan. Die legpuzzel, maar ik heb er ook hele vakanties mee doorgebracht. Uit armoe, vroeger. Ja, grote tafel. Jij weet het nog wel, hè? Ja. Grote tafel en dan legt men op voor duizenden stukjes. En dan begin je met de randjes, de stukjes die op elkaar lijken, dat is één categorie. En er moeten vier hoekstukjes zijn, enzovoorts. En dan maar zien dat je het aan elkaar. En dan de contouren van iets. En wat een ellende als je dan zo'n strak blauwe lucht hebt. Want ja, dan heb je af en toe een plastic hamer nodig om de stukjes erin te krijgen, natuurlijk. Maar toch maar. Maar u kent het, maar toch. Nee, het is niet oneerbiedig. Zo werkt het. Dat is om bewaren. Hoe is dat ook alweer? Want die vrouw die zich was, sorry. Maar die ben ik toch al vaker tegengekomen. Slecht voorbeeld dit. Voor een man. Maar, voor mijn leeftijd helemaal. Maar goed, die ben ik toch al vaker tegengekomen. Ja. Zeker. Dus dat is herkenbaar. En die gedeelte leg je dan naast elkaar. En soms kun je soms een heel blok van stukjes die aan elkaar passen, zo ineens aanpassen aan de rest. Heb je dat wel? Kent u dat? Ja, verschijnsel? Ja. Ja. Oh, dat hoort daar. Ja. Nou ja. Zo dat is mijn beleving met de bestudering van de Bijbel. In elk geval. Ja. Maar zo gaat het. Er zijn delen die aan elkaar passen. Maar, en dan ontstaat er geheel. Dan krijg je een overzicht enzovoort. En ik weet dat je kunt vragen waarom zit die Bijbel zo in elkaar. Maar ik moet u zeggen, als het over een tamelijk gecompliceerde zaak gaat die vele kanten heeft, dan is er niet eens een andere methode om het te doen. Dat zijn losse delen, zijn losse hoofdstukken, waarvan pas tegen het eind van het boek blijkt hoe ze in elkaar grijpen. Ooit Multatuli gelezen? Nee?
Wel aan begonnen.
Maar. Wat een getop. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja, daar kun je wel aan beginnen, maar dat schiet niet op. Dat is, je hebt geen idee waar het over gaat. Tot tegen het eind, in de hoop dat je het dan enigszins begrijpt als iemand het je uitlegt. En daarna denk je, nou moet ik eigenlijk het boek nog een keer overnieuw lezen. Maar je bent gek als je dat doet, hoor. Dan word je minstens zo gek als Multatuli zelf, trouwens. Maar, want ik heb er geen hoge pet van op. Nee, echt niet. Ik ben eigenwijs, ik vind het gewoon niet knap in elkaar gestoken. Ik vind het eigenlijk wat taal, maar toe maar. Maar het zijn stukken waarvan achteraf verteld wordt, ja, maar het hoort zo aan elkaar. En dat die en die, dat is dezelfde eigenlijk. En dan ontstaat er een verhaal. Nou, misschien is dat zo, toen maar weer. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. En zo is het met de Bijbel feitelijk ook. Hoe dan ook, ik neem weer de draad op. Zo ik opvoer ten hemel, zegt vers 8. Gij zijt daar of bed ik mij in de hel. Gij zijt daar, er is geen ontkomen aan. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste de zee. Vloog ik dus met de zon mee, vleugelen des dageraads, oosten. En vloog ik met de zon mee naar het uiterste. Dat is het uiterste der aarde, in het westen is dat. Naar Bijbelse maatstaven. Er is geen ontkomen aan, zoek ik de duisternis. Maar het wordt niet duister, ook als het nacht is. Want u met uw licht bent altijd met mij, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Wat ik daar straks zei over die legpuzzel enzovoorts. Ik moet natuurlijk wel even relativeren. En zeggen dat de normale wijze waarop wij tot kennis van de Bijbel komen als kinderen gods, is toch heus zoals we dat in het Nieuwe Testament tegenkomen, zoals het in Efeze 4 staat. God geeft aan de gemeente sommigen tot enzovoorts. Ja, dat is niet een onderwerp wat ik nou zo makkelijk over mijn lippen krijg hier. Maar zo gaat het normaal. En wat mij betreft gaat dat ook zo. Want je hebt toch niet de indruk dat ik alleen maar een Bijbel heb en dat is het dan. Die indruk heb je toch niet, hè?
Nee, ik kom
er langs. Ik zou zeggen, kom er maar eens langs. Jongen, wat een gedoe. Maar ja, het is gegevens verzamelen en wat hebben anderen gevonden en neergelegd. En vandaar dat ik zo'n briefje heb van zuster Matske, zal ik maar zeggen. Hoe ik eraan gekomen ben, dat is niet aan mij gericht hoor. Maar hoe ik eraan gekomen ben, weet ik niet. En dat doet er ook niet om. Maar ik bewaar dat dan altijd wel. En als ik dus iets nazoek, dan vind ik die dingen ook wel terug. Zodat u ziet dat ik ook echt wel zoek buiten de Bijbel. Maar ik hoop dat anderen iets zinnigs over de Bijbel te melden hebben. En gelukkig is dat zo. Zo gaan die dingen, dat is de normale gang van zaken. Maar in essentie blijft het dingen uit de Bijbel verzamelen, met elkaar vergelijken, schrift met schrift vergelijken heet dat. Dit is klassiek, enzovoort. En zo verklaart de Bijbel zichzelf. En dat je daar hulp bij nodig hebt, bij dat soort dingen. En dat er iemand zegt, ja, maar je moet dat en dat eens naast elkaar leggen. Ja, dat is inderdaad erg nuttig, ja. Zo werkt het. Maar het blijft het verzamelen van gegevens en daar conclusies uit trekken. En op school, los van de Bijbel, op school, elk onderwijssysteem leer je, krijg je gegevens aangereikt. En als je daarna moet afstuderen, zal ik maar zeggen, dan wil je toch nog dokter worden, omdat je beklemd titeloos wakker bent geworden met de gedachte, er staat geen dr voor. Dan, van wie heb ik die nog weer? Van Wim Kan was dat, geloof ik. Dan moet je een stuk schrijven waaruit blijkt dat je conclusies kunt trekken uit het materiaal wat je hebt. En soms moet je dan ook nog vermelden waar je materiaal vandaan hebt. En soms moet je dat ook zelf verzamelen eerst, enzovoort. En als je daar nog conclusies uit kunt trekken, wordt het nog bestreden door iemand anders die er ook verstand van geacht wordt te hebben. Het is geen zelden het geval, is, maar dat doet er nou niet toe. En dan, want het is ritueel. En dan krijg je een bul. Dat is geen bullshit, maar het is een bul. Nou goed, nou proberen we de draad op te pakken. Ik hoop dat u nu begrijpt hoe het werkt. Ik heb dus ook gezegd dat in essentie de Bijbel daarmee niet afwijkt van alle andere dingen. Studie is altijd gegevens verzamelen, scherven opgraven uit de grond, naast elkaar leggen en kijken of je een potje kunt breken. Of je het nog weer kunt aan elkaar voegen tot een potje, of tot een hele theorie over het klokbekervolk. Heb je dat nog? Dat is zoiets als het Heinekenvolk, maar dan vroeger. Nou ja, laten we zitten. Psalm 139. Waar wij ongeveer waren, Bij vers 19 en 11 nam ik vleugelen des dageraads. Zo van de zon gaat op en vliegt langs de hemel en vlieg ik dan mee. Dan kwam ik wellicht aan het uiterste en dus van de aarde en dus aan de zee in het verre westen. Vandaar dat iemand die er vandoor gaat en probeert zich aan de samenleving te onttrekken, gewoonlijk naar het westen trok. Tegenwoordig niet meer, want je komt in Amerika terecht en dat gaat zomaar niet. Maar van oudsher wel, het is altijd naar het westen, naar het westen, naar het westen. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden, namelijk bewaren. En indien ik zeide, de duisternis zal mij immers ooit bedekken, dan blijkt de nacht toch weer licht te zijn. Dat staat er eigenlijk, hè? Dan is de nacht een licht om mij. Ik kan me niet aan God onttrekken. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als licht, het wordt nooit donker. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Bedekken nog altijd. Dus in de betekenis van beschermen. Zoals in vers 5. Gij zet uw hand op mij. En ik lees meteen vers 14 aan. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben, een kunstwerk, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien. Je vraagt je dan af, wat zou dat in het Hebreeuws wezen, een ongevormde klomp, toch? Ik bedoel, mijn overgrootvader, één daarvan was klompenmaker, dus ja, u wilt toch wel weten. De ongevormde klomp, dan, nee. Ja. En al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden toen er geen van die was. En dat ik met opzet even doorgelezen heb, vanaf vers 13, nu tot en met vers 16. Dat is om u de vraag te kunnen stellen, noem eens een mens op wie dit van toepassing zou kunnen zijn. Zonder dat ik nou ingegaan ben op de details. Wat staat hier nou precies, voor zover er iets precies staat natuurlijk. Noem eens een mens. En daar kom je niet mee weg. Het enige die je bedenken kunt, is de Heer Jezus zelf. Al was het maar vanwege de uitdrukking, als een borduursel gewrocht ben, en die bedoel ik nog niet, maar wat er dan staat. In de nederste delen der aarde. Maar een mens komt toch niet uit de benedenste delen der aarde. Ook niet uit de boerenkool trouwens. Maar ik bedoel, nee, dus de delen helemaal van beneden. Wie? Als u het mij vraagt, dat gaat over Christus. En niet alleen in zijn omwandeling op aarde, maar zelfs in zijn tegenwoordige positie. En hoe langer ik daarover nadenk, ik probeer het niet al te veel te doen, maar hoe langer ik erover nadenk, denk ik, ja, maar daar ligt ook de grote nadruk. Want in zijn omwandeling op aarde, die trouwens in vele psalmen uitgebreid beschreven wordt, in zijn vernedering, in zijn lijden, zijn verdrukking, wat het ook was, ja, dat vind je terug. Maar ik denk dat hier toch de nadruk komt te liggen op zijn tegenwoordige hemelse positie, waarin hij inderdaad het uitgedrukte beeld is van Gods wegen, van Gods wezen en het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en dat het domweg niks anders is. Hij is ten volle God, want dat zegt de Bijbel ook, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Nou, als je daar een schriftgedeelte bij wil hebben, bij die uitdrukking uit Colossense 2, in hem wordt al de volheid der Godheid lichamelijk, dan heb je deze psalm. 139. Want die nederste delen der aarde, dat is weliswaar, om die uitdrukking er nu even uit te pakken uit vers 15, dat is weliswaar een arbitrair, dat is arbitrair die vertaling, die is discutabel, die is, oké, men vertaalt het dan maar zo. Het had namelijk ook kunnen zijn de benedenste delen, namelijk de aarde, taalkundig. Het is nederste delen aarde. Maar ik heb het nagekeken, vandaag nog, dat, en tot mijn verbijstering las ik zelfs, in, ik weet niet meer waar, maar las ik zelfs dat woord voor nederste delen, is namelijk één woord, nederste delen, dat de aanduiding is van de baarmoeder. Voor de wat?
Als argument van tegen
abortus. Oh, nou dat weet ik niet, want ik weet niks over abortus. Ik ben wel eens afgedreven, dat wel. Maar verder. Nou ja. Ook wel provocaties trouwens wel eens. Maar afgedreven. Ik heb wat afgeroeid van mijn leven. Met de riemen die ik had. Maar goed, daar even terzijde. Nee, dat soort dingen, die hebben er niks mee. Zit iemand te kijken van, ik ben helemaal aan het eind van mijn Latijn, maar wat doen we? Nee, maar als je zou vragen, hoezo is dat de aanduiding van de baarmoeder, dan komen ze met dit vers uit de psalm. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Zoiets hoort niet in het woordenboek te staan. Nee, dus de delen is gewoon het onderste. En je komt er tegen, als je bijvoorbeeld bij de Sinai, als van Israëlieten staat, dat ze aan het onderste van de berg stonden. Dan staat diezelfde term. Komt veel vaker voor. Maar in de combinatie met aarde, nederste delen, vinden wij, ik zal u even een paar schriftplaatsen geven, vinden wij hiervoor in Psalm 63... vers 10. Maar deze die mijn ziel zoeken tot verwoesting zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Dat is kennelijk toch niet de aarde, maar daaronder. En vandaar onderste delen der aarde in de zin van het dodenrijk dus, want dat is het dan. Sheol, de dood. Ja. En ik kom tegen in Jesaja 44. Vers 23. Dacht ik, maar even kijken wat ik verkeerd doe. Oh ja. 44 vers 23. Zing met vreugde, gij hemelen, want de Heer heeft het gedaan. Juicht gij benedenste delen der aarde, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang, enzovoort. Kijk, hier zou je denken, nou, benedenste delen kan gewoon de aarde zelf zijn. Maar die andere die ik net noemde, is duidelijk onder de aarde. En dan heb ik Ezechiël. Hoofdstuk 26. Ezechiël 26. Vers 20. Dan zal ik u doen nederdalen met degenen die in de kuil nederdalen tot het oude volk. En zal u doen nederliggen in de onderste plaatsen der aarde. Dan heb je het, het eerste taal bij het onderste plaatsen. Hetzelfde. Het is hetzelfde woord hoor. In de woeste plaatsen die van ouds geweest zijn, met degene die in de kuil nederdalen, opdat gij niet bewoond wordt, en ik zal het sieraad herstellen in het land der levenden, en wat het maar was. En dat betekent dus dat het onderste der aarde is wel degelijk het land der doden. Lees u het vers nog maar een keer, dan zult u dat zien. Het gaat over de kuil, het is niet de benedenste, namelijk de aarde, maar het is inderdaad onder de aarde in de praktijk. Misschien dat men daarom ook uitdrukkelijk vertaald heeft met onderste plaatsen der aarde. Om dat onder wat duidelijker te maken. Want het blijft natuurlijk problematisch dat een mens spreekt over zijn oorsprong in de benedenste, onderste delen der aarde. Als dat het dodenrijk is. Daar komt de mens toch niet vandaan. Maar noemen ze een mens die daar vandaan komt. Ja. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Of gewoon de prediking in Handelingen 2. Maar God heeft hem opgewekt. Of nog eerder, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Enzovoort. Echt wel. Want gelijk Jona was in de vis, de zoon des mensen in het hart der aarde. In de zin van onder het oppervlak van de aarde. En daaruit opgestaan. Kortom, de enige over wie het maar gaan kan, nou ja, is de Heer Jezus uiteraard. En dat ik even stopte is natuurlijk omdat we nog twee anderen kennen uit de oud-testamentische geschiedenis, waarvan het graf niet bekend is, nooit gevonden is. Ondanks dat er naar gezocht is, in beide gevallen blijkbaar, namelijk Mozes en Elia. Maar ja, die drie vind je dan ook inderdaad samen op de berg der verheerlijking. En dat is niet voor niks. Ook niet verder over spreken, maar nu ik deze schriftplaatsen noem. Ook maar even Ezechiël 31 dan vers 14. Ezechiël 31 vers 14. Al ergens tegen het einde van dat lange vers, want zij zijn allen overgegeven ter dood tot het onderste der aarde. In het midden der mensenkinderen tot degene die in de kuil, synoniem voor de dood, nederdalen. Dat lijkt me duidelijk. En dan heb je hier ook nog vers 16. Daar heet het ter helle nederdalen. Met degene die in de kuil nederdalen. Het vers eindigt met het onderste der aarde. Ze hebben die synonieme uitdrukkingen nog een paar keer. En het hoofdstuk daarop volgend, dat is Ezechiël 32, vind je vers 18. Weeklaag over de menigte van Egypte toen ze nederdalen. In de onderste plaatsen der aarde, bij degenen die in de kuil zijn nedergedaald. Dus dat is echt onder de aarde. En dan ook nog vers 24, want we zijn er nou toch. Zij zijn allen verslagen, de gevallenen door het zwaard, die onbesneden zijn nedergedaald tot de onderste plaatsen der aarde, die hun schrik hadden gegeven in het land der levenden. En dus zijn ze nu in het land der doden, als dat een goede uitdrukking is. Want nu dragen zij hun schande met degene die in de kuil zijn nedergedaald. Dus nederste delen der aarde. Het dodenrijk. Maar dat bevestigt dat Psalm 139 spreekt over de Heer Jezus. En daarmee zijn opstanding uit de dood waarmee hij tot Christus gesteld is. Waarna ik dan in een voetnootje weer zeg, nou ja, mocht u nou vragen waarom het dan zo onduidelijk staat, zo vaag. En voor tweeërlei uitleg vatbaar trouwens ook nog. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is omdat de dood en opstanding van Christus nou helemaal deel uitmaakt van de verborgenheid. En dus wordt het met bedekte termen gezegd. Ja. Bekende verschijnsel. Maar dat is wel wat het is. En dat is inderdaad heel zeer vreselijk, zoals dat heet in, waar het maar was, in vers 14. Omdat ik op heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben, nou zal ik niet ontkennen dat de voortplanting en dus logischerwijze het ontstaan, of hoe dat maar heet, maar de vorming van de mens in de baarmoeder enzovoort, dat wonderlijk is. Maar daar staat tegenover dat het zo algemeen is en zoveel voorkomen dat je er ook niet al te zeer over moet verbazen. Zo werkt het nou eenmaal. We begrijpen sowieso niet alles, dus dat is nog... Het is te accepteren. Maar opstanding uit de dood, dat is maar niet voortplanting, hoe moeilijk en hoe bewonderenswaardig dat ook is. Wij beschouwen het als onmogelijk. Je bent helemaal aan het eind van het verhaal. De natuur heeft zijn loop gehad. Daar houden de natuurwetten trouwens ook gewoon weer op. Maar dan is er ineens toch een herstel van wat er helemaal was en wat helemaal door de molen gegaan was. Want ik beschouw het maar als een molen, het menselijk bedrijf, niet waar? Dat is allemaal geweest en overleden. En dan, was het, en dan is er een opstanding uit de dood. En niet maar in de zin van, ik kom nog even weer terug. Zoals ook in het Oude Testament bij gelegenheid gebeurde. Nou ja, bij uitzondering dus, maar het gebeurde wel. En in de dagen van de Heer Jezus ook. Maar de Heer Jezus zelf stond op in nieuwheid des levens. Niet maar opgestaan, maar veranderd. Met de termen uit het Nieuwe Testament uiteraard. En dan zijn deze uitdrukkingen te begrijpen, lijkt mij. Zodra we beseffen dat het gaat over Christus, inclusief en misschien wel specifiek zijn opstanding en wat er verder volgt, dan krijgt de psalm gewoon zijn volle betekenis en wordt hij ook begrijpelijk. En dan zou ik natuurlijk nog even terug moeten grijpen op Gij bezit mijn nieren. Dat is vers 13, want vanaf dat vers gaat het over wat je zou kunnen noemen fysieke dingen, althans dat denk je dan, nieren, mijn moeders buik, mijn gebeente. Maar nieren, ik weet ook niet waarom dat is, maar in de eerste plaats nieren worden bij gelegenheid genoemd min of meer in één adem met het hart. Ik ben hier aan het kijken. Maar ik dacht dat ik het hier ook tegen was gekomen. Jazeker, in vers 23 natuurlijk. Doorgrond mijn hart en ken mijn hart. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten enzovoort. En nieren en hart kom je gewoonlijk bij elkaar tegen. Hart en nieren erbij wat minder. Maar als het er over nieren gaat, dan moet je het woord hart zoeken. Want de nieren is de nieren die reinigen het bloed, hè? Dat weet u. Hè? Het bloed voert de afvalstoffen uit je lijf weg. En via de nieren wordt het dan eventueel afgevoerd. Niet het bloed, maar wel die afvalstoffen. En dat is dringend noodzakelijk, want als je nieren niet werken, dan ben je binnen de kortste keer klaar. Dan, ja, of je moet aan de kunstnier of zo, om, ik weet niet hoe vaak dat dan moet, maar dan,
vier keer in de week.
Vier keer in de week? Hangt er vanaf. Hangt van de nierwerking af natuurlijk, maar als je ze echt niet hebt, dan is het niet te doen. Want voordat je het weet, ben je helemaal vervuild van binnen. Nieren reinigen. En in de Bijbel is de term nieren de, er moet een term voor zijn, maar daar wil ik niet opkomen. Dus moet ik het anders zeggen. Ze zijn een beeld van het geweten. De conscientie, ja. Ze zijn een beeld van het geweten. Van je kerfstok eigenlijk. Het is toch beeldspraak, dus kerststok kan er ook wel bij. Dat vind ik wel een mooi ding, kerststok. Maar goed.
Ja, maar ze zeggen of iets op je
leren. Nee, dan heb je het op je leven. Dan heb je het op je leven. Maar dan moet je nodig wat zeggen. Dus gaat het over beleidenis. Dan heb je iets te melden. Ja, precies. Ja. Nou, de nieren reinigen het bloed. Maar zoals ik u zei, nieren duidt op de reiniging van de inwendige mens. En dat is een functie van het geweten op enige wijze. En nieren en hart horen daarom bij elkaar, omdat het hart staat voor het rondpompen van het bloed. Maar dit is gewoon de biologische achtergrond ervan. Bloed kan zijn werk niet doen als het niet rondgepompt wordt door het hart. En het bloed kan ook zijn werk niet doen als het niet onderweg gereinigd wordt. Het is net als het oliefilter in je motor. Er moet een oliepomp in zitten die de olie rondpompt. En er moet een filter in zitten om de vuiligheid eruit te halen. Af en toe moet het verschoond worden, toch? Nou ja, zoiets is het. Het moet de inwendige mens rein houden. En als je het helemaal makkelijk wil hebben, dan zeg je gewoon, nou ja, hart en nieren bij elkaar staat voor de inwendige mens. Normaal is het hart. En het heet ook het hart gereinigd van een kwaad geweten. Dat kan ook. Maar meer specifiek worden daar de nieren ook voor genoemd. Wil u schriftplaats hebben? Dat kan. Psalm 16, dat hebben we allemaal gehad natuurlijk, ooit besproken. Psalm 16, vers 7. Ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Nou, betere tekst om dit te illustreren kan ik ook niet vinden. Mijn nieren onderwijzen mij. Maar het veronderstelt kennis, wetenschap hebben van dingen en inderdaad opschonen van die zaken. Elke psycholoog weet dat je moet slapen, je moet je rust hebben. En dan s'nachts dan wordt al dat gedoe wat er al een beetje krom gegaan is overdag en in de war is geraakt, wordt hopelijk dan rechtgezet. En hoe drukker je geweest bent, hoe intensiever je droomt. En hoe meer je droomt, zegt de Bijbel ook. Er was nog iemand anders, maar ik zal nou geen naam... Ik heb me al te buiten gegaan, ik ben me te buiten gegaan door namen te noemen. Ik zal het nou niet meer doen. Maar het is niet zo dat als je dan droomt, dat dan de Heer iets tot je zegt. Bovendien is de Heer wat tot je zegt, kan je beter wakker zijn hoor. Kan ik u wel adviseren. Ja, in de term, de Heer geeft het zijn beminde in de slaap, hebben we al besproken, hè? Het is gewoon, de Heer geeft zijn beminde slaap. Dat is wat er staat. Hij geeft het in de slaap, hij geeft zijn beminde slaap. Rust namelijk. Hoe zeg je het anders? Nou goed. Maar desnachts onderwijzen mij mijn nieren. Als u begrijpt dat het geweten heet conscientie, letterlijk... medeweter, dat het de bron is van, nee, de plaats is waar kennis ligt opgeslagen, want dat is wat het is, dan begrijpt u dat je daaruit kunt onderwezen worden. En in sommige kringen noemen ze dat geweten het ingeschapen godsbesef. Je hebt zo'n liedje, voordat je het weet, het ingeschapen godsbesef. Ik weet niet wat erop rijmt, maar het is een aardige uitdrukking. Het ingeschapen godsbesef onthouden. Het is geen Bijbelse term, maar de betekenis ervan is wel Bijbels. Dat is het geweten. Maar de nieren fungeren als het orgaan dat daar uitdrukking aan geeft. Zoals het hart uitdrukking geeft aan geloof, omdat het leven in stand houdt. Het actieve leven, de beweging. Vandaar het rondpompen van het bloed. En onze beweging, onze motieven, want een motief is een beweging, mooi is dat, hè? Onze motieven komen voort uit wat wij geloven, wat wij voor waar houden. En als het gaat regenen, dan grijpen wij als we de deur uitlopen naar de paraplu die naast de deur in de paraplu-mak staat. Of is het... Nou ja, zo. Oké, zetten we een hoed op. Weet je veel wat. Maar dan, je gelooft dat en je neemt je maatregelen. Dat houdt je in gang. Nou. Dat is het hart. Als zogenaamde zetel van het geloof. Wat denk ik niet correct is, om het zo te zeggen. Maar het is de uitbeelding. Het is een type. Het is de uitbeelding van wat geloof is. En ieder mens wordt geleefd door geloof. De vraag is alleen, wat gelooft hij? En daarom worden wij geacht het woord van God in onze harten te laten schrijven, omdat we daaruit zouden leven. En daarom kon je komen zeggen dat wij dat woord in onze harten zouden laten planten, omdat het levend is, dat woord, opdat het uw zielen zou zalig maken. Nou, zo staat er niet. Het welke uw zielen kan zalig maken, staat er. Als je tenminste alle ruimte geeft. En de ziel is inderdaad een levenswandel. Zie? Wat zei ik? Psalm 16, zei ik. Oké, ik zal dat nog even noemen. 26, Psalm 26 dan. Vers 2. Proef mij, Heere, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Nou, lijkt me ook duidelijk. Hart en nieren. Tamelijk synoniem. Mijn leven, mijn inwendige mens. En dan beperk ik mij vervolgens tot Psalm 73. Psalm 73, vers 21. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Maar ja, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Beesten weten ook niks. Kunnen niet denken, enzovoorts. En wat wens betreft, ja, hart en nieren, geloof en geweten, enzovoorts. Norm, besef, want daar heeft het alles mee van doen. Ja, dat is het dan niet. Zie? En dan raakt het van slag. Zowel het hart als de nieren. Er zijn trouwens mensen, maar ja, misschien mag ik dat niet zeggen. Ik zal mijn Bijbel van sticht doen. Maar er zijn mensen die zeggen dat er niet alleen die samenhang is tussen lichamelijke en geestelijke functies. Hart en nieren staat voor dit en dat. Maar er zijn er ook die zeggen dat dan dus hartkwalen en nierkwalen iets zeggen over de geestelijke gesteldheid. Dan wel de psychische, noemen ze het, gesteldheid van de mens. Ik vind het wel aardig bedacht. Maar wat mij betreft valt het in de categorie verbazend interessant. Maar gaat u verder? Want ja, ik vind het echt wel leuk bedacht, maar het is een misverstand, denk ik. Het aardige ervan vind ik dat je dat soms de mensen die helemaal hun Bijbel niet kennen en er soms ook helemaal niks van willen weten, dan toch dit soort verbindingen leggen tussen het fysieke en het geestelijke. En dat is er natuurlijk wel. En dat het hele lichaam, menselijk lichaam, één sprake is Gods. Het menselijk lichaam is sprake Gods. Ja, dat is de titel van een boek. Ja, dat staat ook bij mij ergens in de kast. Zeker, ja. Wat je daarin hebt, ja, niet zo geweldig veel, denk ik. Maar je moet wel begrijpen wat deze woorden dan in zo'n context betekenen. Het is dichterlijke taal. Dat betekent dat het vaak metaforen zijn, dat er een geestelijke betekenis achter steekt. En dat is inderdaad zo. Maar wat de psalm beschrijft, en we gaan daar volgende keer wel, nemen we de rest van de psalm wel door. Wat de psalm beschrijft, is de volledige gemeenschap, de toewijding van de psalmist tussen aanhalingstekens en God. Het enige waarop het van toepassing kan zijn, is op de Heer Jezus Christus, in het bijzonder sinds zijn opstanding uit de dood, waarin hij niet anders is, niks minder, maar ook niks meer natuurlijk, niks anders is dan de uitdrukking van het wezen Gods. Zodat als God zich manifesteert, op wat voor wijze dan ook, dan verschijnt, op wat voor wijze dan ook, de gedaante, letterlijk of overdrachtelijk, dat maakt geen verschil, dan verschijnt daar de gedaante van de Heere Jezus Christus, die immers de voorstelling, de persoon, zou het goede woord zijn, is van God. En dat is feitelijk wat Psalm 139 beschrijft. Maar u denkt er maar zo over na, want volgende keer hebben we het er dan weer over. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, ook voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen. En in het bijzonder deze woorden die wij nauwelijks op iemand anders van toepassing kunnen brengen of zien dan op onze heiland zelf. En we danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En mogen beseffen dat wij deel hebben gekregen aan hem die het hoofd is van elke overheid en macht. Die het hoofd is van de gemeente, maar gesteld is boven alles wat er is in hemel of op aarde. Uitermate verhoogd. En we mogen zien dat deze dingen het resultaat zijn van onderwerping aan uw woord. Van trouw zijn aan uw woord. Van vernedering onder de krachtige hand Gods, maar daarom ook verhoging door diezelfde rechterhand. Wij danken u voor deze avond, dat we weer mochten samenkomen om uw woord in onze harten te laten schrijven en om daadwerkelijk te komen tot meerdere kennis van u, maar daardoor ook tot een vaster geloof en tot een grotere zekerheid ook in ons eigen hart en leven, naar de inwendige en de uitwendige mens, in het besef dat wij deel hebben gekregen aan dit grote werk dat u begonnen hebt voor de grondlegging der wereld en dat u voleindigen zou. Wij danken u daarom ook te mogen weten dat uw hand op ons is, dat u ons niet begeeft en niet verlaat, dat uw geest in ons is, omdat die geest ons in heel uw waarheid zou leiden en dat er niemand is die ons uit uw hand kan rukken en dat u ook ons wilt gebruiken tot een betoning van uw heerlijkheid en van uw genade. Wees u daarom ons nabij, Vader, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.